moment dat je 100% je werkgeheugen aan kan spreken, omdat je je lekker voelt en je dus niet met dingen afgeleid bent die daar niet over gaan, ja, dan ga je dus veel beter presteren. En daar is iedereen bij gebaat. Ik ben Carolien ter Voort, CHRO van KPMG Nederland, en je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR.
Welkom bij de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Twan Al.
En ik ben Ruud Kouwmans.
In deze aflevering praten we uitgebreid met Caroline ter Voort. Zij is sinds 2019 CHRO van KPMG Nederland. Al begon ze haar loopbaan bij het accountancy- en advieskantoor al jaren eerder. Ze had bij KPMG al in diverse HR-functies ruime ervaring opgedaan. En wel aan beide kanten van de tafel. Van 2013 tot 2015 stond ze aan de wieg van het oprichten van de People and Change adviespraktijk. Het onderdeel van de adviestak van KPMG dat klanten helpt met human capital vraagstukken. Dit levert diensten zoals talentmanagement, strategische personeelsplanning, HR-transformaties en HR-data analytics. In 2015 stapte ze over naar Stage Entertainment, gevolgd door een overstap naar Danone Benelux Advanced Medical Nutrition. Maar in 2019 pakte ze als CHRO de draad weer op bij KPMG Nederland. En dat bleef niet onopgemerkt. Want in november verkoos de jury van de CHRO of the Year Award haar tot winnaar. Het juryrapport kenmerkt haar onder meer als een moreel kompas binnen KPMG en als iemand die zich niet alleen als leider binnen de organisatie heeft bewezen, maar ook in de omgang met HR-professionals daarbuiten. Zij is een rolmodel als CHRO, aldus de jury. Caroline, van harte welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Dat lijken me geen verkeerde woorden om mee geïntroduceerd te worden.
Nou nee, ik word er helemaal verlegen van.
Hoe kijk je nou terug op die bekendmaking van jou als winnaar van de CHRO Award op 16 november?
Nou, ik vond dat natuurlijk een fantastische eer en, en een grote verrassing. Maar vooral een eer, omdat het erkenning is van vakgenoten die mij vertellen dat het toch echt wel leuk is wat we hebben neergezet.
Ja,
dus dat is fantastisch. En zoals ik toen ook zei, toen ik dat mooie beeldje in ontvangst mocht nemen, ben ik ook vooral heel trots op het team. Omdat ik wel wat kan bedenken. Mm-hmm. Maar iemand moet dan ook dat geloven. En denken, dat ga ik doen, dat vind ik tof. En daar ga ik iets van maken. En dan, weet je, dat gaat merkbaar zijn in de organisatie. Dus was vooral ook heel veel mooie erkenning voor mijn team.
En je was ook niet alleen, want je was met je team.
Klopt. En mijn team had me ook aangemeld, de stiekemerts.
Ah, kijk, ja. en wat betekent die award nou voor jou persoonlijk?
Persoonlijk, ook daar is erkenning natuurlijk gewoon wel... een ding. Ik vind het heel mooi dat ik dat heb mogen ontvangen.
Ja.
Dus het maakt me wel trots. Ja.
En als je kijkt naar je collega's op de werkvloer, hebben die erop gereageerd?
Ja, die zijn ook trots. Ik heb een stortvloed aan berichten gekregen. Van appjes tot zoveel bloemen dat ik nieuwe vazen moest kopen.
Serieus?
Ja, niet normaal. Kijk. En dat bleef maar komen weken na die award. Ja, dat was echt heel bizar. En dus ook wel een soort ongemakkelijk. Ik word natuurlijk heel, heel blij van. Ja. Want dat is fantastisch.
Ja.
Maar ook wel dat je denkt, dit is echt onwerkelijk. Hoezo zoveel? Mm-hmm. En het blijft ook maar komen. Dus dat was een geweldige ervaring. Ja. En heel veel lieve, mooie berichtjes gekregen.
En dan moet deze podcast straks nog online komen. Ja.
wie weet, hè? Gaat die viral?
en helpt die award nou binnen KPMG om HR beter over het voetlicht te krijgen? Of is het eigenlijk meer een bevestiging van het feit dat HR bij jullie al op een...
Het is het allebei, denk ik wel. Binnen KPMG weten natuurlijk best wel veel mensen wat we aan het doen zijn. Maar sommigen kwamen ook wel naar me toe van... wat gaaf wat ik nu lees of wat ik nu hoor. Mm-hmm. Want zo concreet wist ik dat eigenlijk nog niet.
Mm-hmm.
Dus het zet het ook wel weer beter op de kaart binnen KPMG. Maar goed, ook daarbuiten, een professional services firm als de onze is ook niet heel erg bekend in de buitenwereld als een organisatie waarvoor je zegt, wat doe je dan op HR? En mm-hmm. Wat gaaf, wat doe je dan als HR zijnde in een professional services firm? Dus dat vond ik ook heel mooi om te kunnen laten zien van ja, je kan ook innoveren aan de sociale kant. Mm. En dat vond ik ook zo mooi dat dat de erkenning kreeg met die award. Niet de technische innovatie met fantastische, nou ja, data-driven insights die we ook wel doen, maar met echt de sociale innovatie op cultuur. Dat DNA waar we het over hadden, dat de erkenning kreeg. Mm-hmm. Want wij doen iets met mensen en verder niet. Hè? Want mensen zijn ons kapitaal. Dus ik kan wel innoveren op andere manieren, maar de grootste impact maak ik op die sociale kant. En het was heel mooi om dat te kunnen vertellen en ook uit te kunnen dragen. Ja. En te laten zien met wat voor mooie mensen we dan ook werken en wat we daarvoor kunnen doen. Ja.
Ja. Als winnaar van de CHRO Award ga je tevens voor 4 jaar deel uitmaken van de jury en kom je in de positie om de prestaties van andere HR-leiders te beoordelen.
Ja.
En dat ga je doen samen met Thomas Mulder, CHRO Vodafone Ziggo, Johnny Bergs, oud-CHRO Leaseplan en met Mary Jo Charbonnier, oud-CHRO van Wolters Kluwer. Hoe voelt het om nu zelf deel uit te mogen maken van de jury die vorig jaar nog jouw prestaties kritisch tegen het licht mocht houden?
Ja. Nou, ik vond dat heel. Ik voel me daar vereerd in. Ik vind het heel leuk om daar deel uit van te mogen maken. Het is ook wel een beetje een gek gevoel, weet je, om daar naast te zitten en dan aan de andere kant van de tafel te zitten en iemand te kunnen beoordelen, zo gezegd. Mm-hmm. Dat is ook wel een beetje een bijzondere positie waar ik heel blij mee ben. Ik vind het ook heel mooi dat erbij komt kijken. Ja,
ja.
En met hele mooie mensen met wie ik dat mag doen. Dus dat vind ik ook echt heel leuk.
Ja,
ja,
ja. Want als je in aanmerking wil komen voor de CHRO Award, wordt van kandidaten verwacht dat zij zich onderscheiden op de thema's A, innoverend vermogen, B, vermogen om te inspireren en ook het daadwerkelijk hebben van impact. Welke van die drie thema's weegt voor jou het zwaarst en waarom dat thema?
Ik denk impact en ook wel inspiratie, maar impact komt als eerste boven. Omdat ik denk dat HR heeft wel de reputatie om veel transactioneel gezien te worden.
Mm.
Je hebt wat instrumenten, de mensen moeten betaald worden, moeten aangenomen worden. Je hebt wat opleidingen en dat is het dan, even gechargeerd gezegd. En wat ik heel belangrijk vindt en wat je ook steeds meer ziet gebeuren is dat de mens als onderwerp in de organisatie en in de strategie steeds belangrijker aan het worden is, maar dus ook vraagt van een CHRO dat je de businesskant heel goed begrijpt en dat je snapt waar jouw organisatie mee bezig is, welke ontwikkelingen er in de omgeving spelen, welke businessmodellen er veranderen en dat je daarop aansluit en dat je dat vertaalt naar iets waar je met je people agenda impact mee kan maken. En daar zou ik het liefst op willen letten, omdat ik zie dat dat ook wel de nieuwe ontwikkelingen zijn waar je succesvol mee moet en kan zijn.
Ja, ja. Want waaraan zou de ideale kans hebben voor de award in jouw optiek nog meer aan moeten voldoen om er boven de andere kandidaten uit te stijgen?
Ja, ik vind altijd jezelf zijn, hè? Dus dat je echt dat er presence binnenkomt, dat je impact maakt met wie je bent, dus dat inspirerende, dat vind ik wel echt, dat komt daar naadloos bij, zou ik maar zeggen, dat sluit daar naadloos op aan, dus dat zou het tweede ding zijn, denk ik, waar ik naar kijk, authenticiteit, vooral niet ingestudeerd, come as you are, en dat zou ik heel graag willen zien. Ja,
ja. Presence.
Ja, ja. Presence.
Nou ja, we hadden het nu dus al over impact hebben, hè? Dat, ja. Eigenlijk staat het met stip bovenaan. Want dat is wat je wilt.
Ja.
Je kunt heel leuk inspirerend zijn. En je kunt heel leuk innovatief zijn. Maar als het geen impact heeft, dan heb je daar eigenlijk niet zoveel
aan. Ja.
Alleen, wat is dan impact? Hè? Want de ene CHRO is de andere niet. De ene HR-agenda is de andere niet. Bovendien spelen er ook allerlei maatschappelijke en sociaal-economische issues. Er veranderen bijvoorbeeld ideeën over leiders en leiderschap. Ja. Net als de verhouding op de werkvloer. Dus dat zijn ook zaken die impact hebben op de rol van de HR-leider.
Ja.
Wat bepaalt in de huidige tijd naar jouw idee nu eigenlijk de rol van de HR-leider?
Wat dat bepaalt, ja, je zegt het zelf al, er zijn heel veel ontwikkelingen in de wereld om ons heen die invloed hebben op een organisatie en dus op hoe je mensstrategie zeg maar neerzet. Kijk maar naar MeToo, The Voice, de spanning in de samenleving en de cost of living die enorm is toegenomen.
Mm.
Ja, daar kan je niet je ogen voor sluiten als je in HR werkt. Daar moet je iets mee.
Ja.
En dat is ook de impact die je kan maken door goed te luisteren en te snappen wat er in de omgeving gebeurt. Of dat nou binnen of buiten is. En dan te vertalen naar wat heeft de organisatie nodig om succesvol te blijven. Dat is denk ik de grote kracht van een goede CHRO.
Ja.
Ook in de toekomst.
En heb jij het idee dat die dynamiek, dat speelveld, die krachten, dat die nu anders zijn dan zeg 10 jaar geleden?
Dat is zo, omdat je altijd te maken hebt met tijdsgeest. Dus er zijn altijd verschillende ontwikkelingen die zich aandienen die anders zijn. Hè. Wat 10 jaar geleden belangrijk was toen een financial crisis was, die was totaal anders dan bijvoorbeeld de coronacrisis die we hebben gehad. Mm-hmm. Dus dat is nooit hetzelfde. De MeToo-beweging maakt iets los in een samenleving wat er misschien altijd al was, maar nu in het licht wordt gezet en er dus veel meer aandacht voor is, ook in organisaties.
Ja.
Dus de thema's zijn misschien niet per se heel erg nieuw, maar wat zich aandient en wat dus belangrijk is, wel. En dus ook wat voor type CHRO daar dan bij past om die impact te maken.
Ja. En in hoeverre zie je daarin ook een invloed uitgaan van de rol die werk in de huidige tijd speelt? En bijvoorbeeld de groeiende behoefte aan zingeving. Het sterke verlangen bijvoorbeeld bij jonge mensen om ergens bij te willen horen. Denk aan Gen Z.
Ja. Nou ja, dat is iets wat speelt. We hebben nu zelfs de vierde generatie, hè, die binnen de organisatie komt. Dus, en die hebben allemaal een andere wens, behoefte, zijn anders opgegroeid. Zijn ook in een ander klimaat opgegroeid. Mm-hmm. En dat hebben wij ook. We zijn een jonge organisatie. Hè. We hebben 50% van onze mensen is jonger dan 30. Dus mm-hmm. We zijn echt een hele jonge, vibrant omgeving. Met een generatie die anders in het leven staat dan de huidige leiders van vandaag.
En heeft dat ook impact op de, zeg maar, de strategische agenda?
Want je gaat. Je wil wel betekenisvol blijven, ook voor de nieuwe generaties. Je kan wel je ogen sluiten en zeggen, nou, ik vind dat een beetje gek.
Mm-hmm.
Maar dan je krijgt ze niet meer aan je verbonden en bezig rennen weg. Omdat ze zich niet fijn voelen bij je. Het is ook geen optie om er niet naar te kijken en met elkaar met name in gesprek te gaan van, hey, ik begrijp niet zo goed wat je nu doet, of ik begrijp überhaupt niet wat je nu voor gedrag laat zien, laten we het erover hebben. En dat is dus ook wel echt een verandering ten opzichte van, ik denk, 10, 15 jaar geleden.
Ja.
Het gaat veel meer om empathie. Het gaat om heel nieuwsgierig zijn, niet in aannames schieten en niet heel zakelijk en transactioneel moet maar leiding geven. Ik zeg, dit is je opdracht en ga het nou maar doen. Maar wat heb je nodig? En hoe gaan we dat samen op een goede manier doen, zodat de klant in ons geval blij is? En dat is echt een hele andere manier van leiding geven dan 10, 15 jaar geleden.
Daar moet je dus wel een scherp idee bij hebben.
Ja.
Hoe je dat dan wilt aanpakken.
Ja, en een idee zeker. En goed luisteren naar de doelgroepen. En niet denken dat je het wel voor ze in kan vullen. En dus wij blijven heel erg nauw in gesprek. We hebben een young board now, zoals we dat heten. Heel nauw in gesprek met de jonge generatie. En we geven ze dus ook invloed. Want die young board now, die challenged ons als bestuur op de belangrijke strategische thema's. Zo ook de people-strategie.
Kan je het heel kort uitleggen voor onze luisteraars? De Young Board?
Ja, de Young Board is een groep van jongeren. Het is ongeveer 10, 12 mensen die in de Young Board zitten. Die onder de 30 zijn en ons scherp houden eigenlijk. En input geven vanuit hun perspectief op de wereld, werken en, en privé.
Mm-hmm.
Wat is belangrijk? Dus die houden ons scherp op bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken. Ja, hartstikke leuk dat jullie carbon pricing aan het opzetten zijn.
Mm-hmm.
Maar er gebeurt verder weinig zichtbaars als het gaat om pro bono werk voor onze mensen. Nou, dat was niet zo, maar dat werd wel zo beleefd. En onze Young Board, die heeft dan vervolgens een do-good day opgezet. En dat hebben we samen ontwikkeld. En daar kwam een fantastische feedback uit. Onze volgende Global People Survey die we net hebben gedaan was enorm verbeterd op dat onderdeel. Dus op die manier proberen we samen impact te maken.
Ja.
En echt betekenisvol de dingen te doen die ook voor deze generatie heel relevant zijn. En het heel leuk te hebben met elkaar.
Ja.
Ik had het in de introductie net over jouw rol als moreel kompas van de organisatie. Hoe zie jij die rol zelf?
Kijk, als HR vind ik altijd moet je zo onafhankelijk mogelijk zijn en blijven. Want alleen dan kun je je rol goed spelen.
Ja.
En dat betekent dat je dus als je dingen ziet altijd dat moet zeggen, zou ik maar zeggen. En dat is denk ik het morele kompas. Dat je niet stil bent voor de dingen die je ziet. En dat je durft op het moment dat je iets bij jezelf ervaart, dat je dat uitspreekt en zegt, hey, wat hier gebeurt. Ik kan er misschien nog even niet heel veel tekst aan geven, maar het klopt niet. En ik wil dat het in ieder geval op tafel ligt, zodat we dat aan kunnen kijken. Ja. En of we er dan iets mee doen, dat zien we dan wel. Maar dan hebben we in ieder geval de keuze om er wel of niet iets mee te doen. En dat is denk ik het morele kompas, als ik het zou moeten uitleggen. Dat je altijd blijft benoemen wat je ziet, wat je ervaart in de interacties met anderen.
Ja.
En daarmee dus ook een steady course houdt. Hè? Dat je zegt, hey, dit is toch een beetje gek. Of dat doe je fantastisch. Moet je misschien ook eens vertellen hoe je dat doet bij iemand anders. En daarmee dan ook verbindingen legt in de organisatie.
En is er een soort van stilzwijgende afspraak dat jij die rol vervult? Of heb je daar ook binnen het MT ook gesprekken over? Of?
Nou, het is een beetje een natuurlijke rol van HR, wat ik niet alleen doe. Hè. Dus de HR-organisatie at large heeft die rol. Zeker als je het aan mij vraagt qua visie op HR. Dus dat is het één. En ten tweede, ja, je moet het ook een beetje verdienen. En dus het is ook wel, je moet het vertrouwen hebben dat je dus credible bent. Dat mensen zeggen, ja, als jij dat zegt, dan luister ik. Want daar hecht ik waarde aan.
Ja, ja.
En dat doe je door heel veel relaties te leggen en zoveel mogelijk mensen ook te kennen. Zodat je laagdrempelig met elkaar gesprekken kan voeren. Want anders wordt het best wel spannend. Hè? Als je iemand niet heel goed kent en je misschien ook niet zo goed begrijpt wat het gedrag is wat je ziet of wat er gebeurt. En dan tegen iemand zeggen, goh, dit is wat ik ervaar. Dat is best wel spannend. En als je iemand goed kent, wordt dat wel makkelijker.
Ja.
En ik denk ook naar de toekomst toe dat zo'n moreel kompas of ethiek in die zin steeds belangrijker wordt. En ook voor HR als geweten van de organisatie. Ja. Omdat je bijvoorbeeld nu, de generative AI, fantastisch. Je kan er van alles mee.
Ja.
En je kan heel veel aan elkaar knopen en inzichten ophalen waarvan je misschien ook moet afvragen, wil ik het wel weten? Het kan misschien wel. Wil ik het weten en deugt het? Hè? Dus dat hebben we ook wel vaker gezegd. Ja. Het kan misschien wel, het mag misschien wel, maar deugt het ook?
Ja.
Nou ja, dat zijn dingen die steeds belangrijker worden, ook in de challenge naar, naar de business, naar de organisatie. Die steeds meer met dat soort instrumenten gaat werken.
Ja.
Dus dat kritische denken, ik zie iets, is het eigenlijk wel ethisch? Klopt het wel?
Ja.
Dat wordt steeds relevanter. Nou, dus je gaat nog weer een laag toevoegen, denk ik, aan dat geweten. Namelijk ook heel kritisch zijn en doorvragen op van, nee, klopt het wel?
Volgens mij is dit een mooi bruggetje naar de invulling van leiderschap. Want dat is in elke organisatie van cruciaal belang. En een belangrijk aspect daarbij is de zichtbaarheid van leiders. En de manier waarop zij in beeld komen en hun gedrag in het openbaar. Heb je de indruk dat leiders in de top van organisaties zich hiervan voldoende bewust zijn?
Ik denk dat dat heel erg sterk wisselt. We hadden het net over nieuw leiderschap, wat veel meer, noem het maar caring, zo'n lekker Nederlands term, maar zorgzaam is niet de goede vertaling. Weet je, maar meer vanuit empathie en compassie en nieuwsgierigheid werken. In plaats van een transactionele relatie. Ik geef jou een mooi salaris en een goede opdracht en een mooie ontwikkeling en dan ga jij doen wat ik je vraag. Dat is echt gedateerd. Maar niet iedereen is natuurlijk al even ver op dat pad of heeft al de bewustwording dat dat nodig is of de vaardigheden om het op die manier te doen. Dus daar zie je wel verschillen in.
Ja, ja. Waar zie je dat het misgaat als het om de zichtbaarheid van leiders gaat? En de manier waarop zij in beeld komen?
Nou, ik weet niet of het per se misgaat. Maar wat je natuurlijk ziet is, wat belangrijk is dat we mensen in leidinggevende posities brengen die daar ook talentvol voor zijn. En wat je wel vaker ziet, zag, is dat we denken, nou, iemand moet het nog leren. Dus we geven hem die rol en dan kan hij in die rol dat leren. Dat is wel een risico. Zeker in de omgeving waarin ik zit, waar je alleen maar je mensen hebt met wie je naar de klant succesvol kan zijn. Ja, als je dan denkt, nou, ga dat maar doen om te proberen en er beter van te worden, dan heb je een groot risico dat je mensen verliest die zich niet geïnspireerd voelen, die zich niet gehoord voelen, omdat ze een manager hebben die het nog moet leren. En ik geloof niet in Zet iemand er maar in die het nog niet zo goed kan. Zet iemand er maar in die het heel goed kan en het nog beter kan doen. Weet je, dat dat echt een supertalent is op leiding geven en inspireren. En laat andere mensen die bijvoorbeeld heel erg goed zijn in een nieuw business naar binnen halen. Ja. Laat die 100% daarop inzetten. En ga die vooral niet vragen hele grote teams aan te sturen.
Ja.
Je krijgt alleen maar mediocrity. Het wordt alleen maar middelmaat.
Dus
dat is wel het risico waarvan ik zeg, nou, alsjeblieft, zet mensen in op, wij noemen dat spikes, op hun talenten.
Ja.
Want je gaat daar ook vertrouwen mee creëren. Je bent namelijk mede afhankelijk van je collega om succesvol te zijn.
Mm-hmm.
En dat vraagt dus vertrouwen. Want je moet ervan overtuigd zijn dat iemand heel erg goed is in wat die persoon doet, zodat jij dat niet hoeft te doen.
Ja, ja.
Moet je wel weten dat dat dan ook echt zo is. Want ja, voor hetzelfde geld loopt hij de kantjes er vanaf en dan heb jij daar last van.
Mm-hmm.
En dus dat vertrouwen komt dan heel erg snel naar boven.
Dus de tijd dat iemand automatisch doorgroeit als leider, als hij maar ergens lang genoeg zit, die is echt voorbij wat jou betreft.
Nou, dat zie je natuurlijk nog wel. Hè? Want je ziet ook echt nog wel managers die echt experts zijn, die doorgroeien naar leidinggevende posities. En dat kan ook heel goed gaan. Hè? Want soms moeten mensen ook gewoon in een rol stappen om hem te kunnen pakken. En dan dat ze je echt verbazen en denken, oh, dat heb je ook in je.
Ja.
En dat gaat over potentieel. En dat moet je soms ook geloven. Ook dat is vertrouwen, dat je denkt, ja, je hebt het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Weet je, dat idee. Ja, dat is wel echt. Dat gebeurt ook. En je hebt ook de andere kant. Dat je ziet dat mensen doorontwikkelen naar een positie waarvan je denkt, nou, ja, dit is niet je talent.
Mm-hmm.
En dat, dan komt het aan op iemand daar ook in helpen en zelfreflectie geven. Van, goh, is dit nou je talent? Mm-hmm. Of moet je misschien toch niet ergens anders heen?
Als we nog even teruggaan naar het leiderschap in beeld. Want waar ik wel benieuwd naar ben, hoe zorg je er nou zelf voor dat je als leider op een consistente wijze in beeld bent en je dat gebruikt om de juiste impact te hebben?
Ja, dat is doseren, denk ik. Niet doseren, maar doseren. Want als leider moet je op bepaalde momenten moet je er gewoon staan en zijn. En zichtbaar zijn. Met name op momenten dat er, dat er iets gebeurt, dat het lastig is, dat je in een crisis zit of dat er iets in het leven van een persoon gebeurt. Mm-hmm. Dan moet je er zijn. En soms moet je ook voor een groep durven en kunnen staan en ook niet leuke boodschappen brengen.
Yeah.
Dus je moet ook weten wanneer je terug moet stappen en zeggen, ja, nu is het helemaal niet relevant wat ik zeg.
Mm-hmm.
Nu moet ik eigenlijk in de coulissen.
Mm-hmm.
En heeft een team of een persoon moet in het licht gaan staan.
Mm-hmm.
En dat is denk ik ook de kunst van een goed leider, om dat aan te voelen en te weten en die flexibiliteit te hebben om die regie te voeren, om daarop bij te sturen. Ja.
Ja.
En we hadden het net al een tijdje over impact. Een tijdje terug over impact. Je kunt dus op een bepaalde manier in beeld komen. Je zegt, dat moet je doseren.
Ja.
Maar hoe zorg je ervoor dat op het moment dat je de vloer hebt en dat je in de spotlight staat, omdat het op dat moment passend is. Hoe zorg je ervoor dat je maximale impact hebt? Dus niet op een berekenende manier, maar om te zorgen dat je gewoon echt het effect hebt wat je op dat moment nodig hebt.
Ja, voor mij is dat eigenlijk toch ook altijd wel putten uit je eigen ervaring om het echt te maken.
Mm-hmm.
Dus niet te conceptueel. Want je hebt ook te maken in mijn geval vaak als ik voor een groep sta, voor hoogopgeleide, heel ervaren mensen. Dus ja, dat resoneert niet.
Nee.
Dus voor mij is dat belangrijk, dat het altijd een persoonlijke component heeft.
Mm-hmm.
En dat ik uit mijn eigen ervaringen kan putten. En dan ook dus kan vertalen naar, ja, als er iets ergens met mij is gebeurd, en wat zegt dat dan? En hoe ben ik geholpen? Ja, dan kan ik dat ook inzetten.
Mm-hmm.
Om een ander uit te leggen wat ik bedoel.
Ja.
En wat voor gevoel dat geeft en hoe belangrijk dat is. Nou goed, dus zo kan je impact maken. Want als ik dat niet doe, dan wordt het een verhaaltje.
Ja, dus het gaat, een belangrijk aspect hiervan is authenticiteit.
Ja, alleen dat klopt. En ik vind authenticiteit dan weer zo'n containerbegrip. Vandaar dat ik het niet gebruik. Ja. Maar het is dus wel, make it personal. Want dat is gewoon voor mij in ieder geval de enige manier waarop ik echt het gevoel heb dat ik een boodschap overbreng met kracht. Dat iemand zegt, oh ja, I buy that.
Mm-hmm.
Zo.
Een van de toonaangevende maatschappelijke onderwerpen van dit moment is psychologische veiligheid en de schadelijke uitwerking van grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties. En dit zie je eigenlijk in alle organisaties.
Ja.
Groot en klein, publiek, privaat, bij de overheid, onderwijsinstellingen, TU Delft pas.
Ja.
En bij veel onveilige werksituaties is ook de top van de organisatie betrokken. soms actief, soms passief. Maar hoe moet je daarmee omgaan als de top van de organisatie erbij betrokken is? Wie spreekt dan bijvoorbeeld de CEO of de CFO of misschien de HR-leider aan?
Ja.
Hoe
doe je dat? Ja, nou, kijk, je hebt in principe, in ieder geval in ons geval, altijd een vangnetconstructie.
Vangnet?
Ja. In ons geval hebben we een groep van vertrouwenspersonen waar je altijd naartoe kan als er iets is waarvan je denkt, nou, dit vind ik heel ingewikkeld. Dat zijn ook onafhankelijke mensen die echt een luisterend oor zijn. Hè? Dus met je gaan kijken van, hey, wat is er nou precies aan de hand? En ja, in je verhaal aanhoren. En dat staat buiten, ik noem het maar de hiërarchie. En dus de raad van bestuur heeft daar, of de top van de organisatie heeft daar geen invloed op. Ja, die zouden er invloed op kunnen hebben, maar dat is zo georganiseerd dat dat een onafhankelijke groep mensen is. Dus dat is één. Dan hebben we ook nog een klachten- en geschillencommissie. Dus als je echt denkt, nou, ik weet niet meer waar ik moet zijn, dan kun je een klacht indienen en dan is er ook weer een aparte commissie die dat heel serieus behandelt en hoor en wederhoor toepast en dat, dat helemaal heel zorgvuldig begeleidt. En dan heb je nog een whistleblowing hotline. Oftewel, als je echt denkt, ik wil anoniem blijven, er is echt iets aan de hand en ik wil het melden, dan kan je dat via die hotline doen.
Ja.
En ja, dat is wel een soort last resort, hè? Want dan is er eigenlijk al veel te veel gebeurd. Dat had je er liever allemaal voor al opgelost of in ieder geval in gesprek gebracht. Maar zo zorgen we er in ieder geval voor dat ook als het in de top van de organisatie, als iemand daarin betrokken is, er toch een manier is en een protocol, zal ik maar zeggen, waarmee mensen hun verhaal kunnen doen en hun ongenoegen kwijt kunnen of de misstanden kunnen melden.
Ja, dat snap ik. Dus dan is het gemeld.
Ja.
Maar dan moet op een gegeven moment moet de persoon in kwestie moet erop worden aangesproken. Hè? Stel dat duidelijk wordt van ja, die persoon heeft toch echt die heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
En die moet dus op zijn gedrag worden aangesproken of op haar gedrag.
Ja.
Wie doet dat dan? Als het iemand uit de top van de organisatie betreft.
Ja, als het echt de top is, dan heb je altijd nog een raad van commissarissen. Hè, dus die, die wordt dan ingezet. Als het de subtop betreft, dan zal uiteindelijk een van de RVB-leden, de bestuursleden, echt de top van de organisatie, die zal dan het aanspreken doen. Maar nogmaals, je hebt ook echt wel je supportsysteem. Hè, dus dat hele vangnet zet je in om te zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze goed gehoord zijn en dat ze ook objectief hun verhaal kunnen vertellen.
Ja.
Want iemand kan ergens mee zitten, maar dat is ook maar één kant van het verhaal. Dus je moet altijd ook zorgen dat je de andere kant van het verhaal meeneemt.
Zeker, ja.
Want dat is gewoon belangrijk. Ook daar is weer de waarheidsvinding en onafhankelijkheid. Het is gewoon super belangrijk, want je wil allebei recht doen. Daar is dat voor bedoeld. Maar er zijn altijd, noem het maar escalatiekanalen, die je in kan en moet zetten om te zorgen dat als het echt in de top gebeurt, dan dat daar de juiste mensen zijn die ook weer aan kunnen spreken.
Ja.
Ja.
Als je nou kijkt naar het hebben van een veilige werkomgeving, nou, dan zie je dat het eigenlijk heel vaak eigenlijk helemaal niet zo veilig is. Wat zie jij nou, wat is in jouw optiek nou een lijstje van veel voorkomende fouten, dingen die gewoon niet goed aangepakt zijn om die veilige werkomgeving te garanderen aan medewerkers?
Ja, ik weet niet of ik je mening deel dat het heel vaak heel slecht is. Ik denk dat het in de regel echt goed is. En dat er situaties zijn waardoor onveiligheid kan ontstaan. Ofwel omdat er in een managementteam bijvoorbeeld iets niet goed zit. Ofwel omdat er dingen gebeurd zijn die niet goed zijn opgepakt of genegeerd zijn. En het varieert. Ik kan heel moeilijk zeggen van ja, waar zit het hem nou precies in? Want elke situatie is echt anders. Maar goed, even los van de echt grensoverschrijdende gedragingen die we in verschillende omgevingen hebben gezien, zie je dat het vaak in wat kleinere dingen zit waarmee mensen denken, nou, ik ga, dan zeg ik maar niks meer, of nou, ik ga wel naar iemand anders. En dat heeft te maken met microagressies, misplaatste grapjes. Dat zijn van die soort van speldenprikjes die als ze te vaak worden uitgedeeld, een beetje onder je huid gaan zitten. Dat worden dan een soort veenbrandjes.
Ja.
Ja, en dan hoeft er maar iets te gebeuren of dan heb je een issue. En dan is een team dysfunctioneel, wil niet meer samenwerken of wat dan ook. Vaak liggen er dat soort kleinere ongewenste gedragingen aan ten grondslag.
Ja.
Die niet zo heel duidelijk zijn. Die niet zijn, iemand heeft aan me gezeten. En dat is het vaak niet. Dat is het eigenlijk maar in een heel beperkt geval aantal gevallen. En de meeste gevallen zijn dit. En dus is het belangrijk om het gesprek daarover aan te gaan. En te zeggen, hey, ik vind dat grapje wat je maakt niet leuk. En daarin investeren, dat mensen dat dus ook durven. Dan gaan we weer een beetje naar het begin van het gesprek. Maar lef is ook hier heel belangrijk. Dus het vraagt lef om tegen iemand te zeggen, ja, dat klonk misschien leuk voor anderen, maar voor mij komt dat echt verkeerd over. Ja. Mm-hmm. En op het moment dat je dat kan zeggen, is het ook uit de wereld. Mm-hmm. Als je dat niet doet en dat gebeurt nog een keer en iemand blijft stil en die vindt het heel vervelend, dan wordt het ook vervelend.
Ja.
Dus daar zetten we vooral op in. Om te zorgen dat je zo'n laag mogelijke drempel ervaart om eigenlijk de meest kleine dingen wel gewoon te zeggen.
Want bij jullie wordt dat wel bespreekbaar gemaakt, begrijp ik. Jullie hebben daar een aanpak voor.
Ja.
En hoe is die aanpak?
Nou, wij meten sowieso psychologische veiligheid. En dat doen we aan de hand van onze tevredenheidssurvey. Dus daar vragen we specifiek naar, heb je ongewenst gedrag gezien, ervaren? Nou, en wat voor type dan precies? En dat kunnen we op 4 niveaus kunnen we dat meten.
Mm-hmm.
En dat stelt ons in staat om dan met de communities in gesprek te gaan.
Ja.
Dus zo pakken we dat aan om te zorgen. Dus er is veel dialoog. En dat is wat we vooral aanzetten. Heel veel met elkaar praten. Want het stilvallen en niet communiceren, geen connectie maken, is vaak waar het begint, waar het misgaat.
Ja.
Dus die moment dat je gaat aannemen dat het wel zo zal zijn.
Mm-hmm.
Dan moet je eigenlijk denken, shit, nu moet ik eigenlijk iets gaan zeggen. Nu moet ik een vraag stellen en niet aannemen.
Ja, je bedoelt, als je iets ziet waarvan je denkt van, dit is niet in de haak.
Ja, of bij jezelf voelt.
Mm. Dat is het moment.
Ja, en niet denken, oh, nou, ik zal wel niet goed zijn.
Ja.
Nee, dan denken, hey, dit is niet oké. Okay, of ik voel me hier niet plezierig bij en ik ga dat zeggen.
Mm-hmm.
Ja.
En dat is wat je wil stimuleren. Maar dat vraagt dus dat je het heel vaak in gesprek brengt.
Mm.
Want anders is de drempel te hoog. Dan is dat weer, dan ga dan maar eens beginnen met dat gesprek. Dat is heel spannend.
Ja, dus jullie zien die psychologische en die sociale veiligheid, zien jullie eigenlijk als een voorwaarde voor inclusie. Dat iedereen het gevoel heeft van, ik kan hier gewoon zijn, ik kan mezelf zijn en ik kan dingen ter tafel brengen die relevant zijn voor mij en dus ook voor mijn collega's.
Ja, precies. Ja. Dat is de kern.
Ja.
En dat zeg ik ook binnen het bedrijf. Ik geloof er echt heilig in dat als je goed in je vel zit, als jij het gevoel hebt dat je alles kan zeggen, dat je de status quo kan challengen, dat je gewoon helemaal jezelf bent en je voelt je goed, dat vertaalt zich ook naar dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen. Je brein heeft dan 100% ruimte, je werkgeheugen, om ook gevuld te zijn met werk en niet afgeleid te zijn van, oh jeetje, kan ik dit wel zeggen? Mag ik hier wel staan? Dan ben je daarmee bezig en ben je niet met je werk bezig.
Ja.
Dus op het moment dat je 100% je werkgeheugen aan kan spreken, omdat je je lekker voelt en je dus niet met dingen afgeleid bent die daar niet over gaan, dan ga je dus veel beter presteren. En daar is iedereen bij gebaat. Ten eerste de persoon, maar vervolgens ook het team.
Mm-hmm.
En in dit geval onze klant.
Ja,
dus het is voor mij echt een heilige overtuiging om daar heel veel aandacht aan te geven. En er dus ook heel veel in te investeren op deze manier.
Ja. Dus hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Luisteraars die naar aanleiding hiervan nog vragen willen stellen aan Caroline, die kunnen deze per mail richten aan ondergetekende, twanal@siteofmedia.nl. De redactie zorgt er dan voor dat de vragen bij Caroline terechtkomen, zodat ze die kan beantwoorden. En ik moet ook nog vermelden dat Caroline op Leadership in HR op 17 april een verhaaltje komt te houden. Om niet te zeggen een prachtige presentatie. en die gaat over leiderschap in beeld.
Ja,
ja.
Dat klopt.
Precies.
Zo is dat. Ja, heel veel zin in.
Nou, je hebt nu alvast een tipje van de sluier.
Ik heb al een sneak preview kunnen geven.
Precies.
Ja.
Ja. Nou, Caroline, dankjewel dat je hier te gast wilde zijn. En jouw ervaringen met ons wilde delen.
Met veel plezier.
En
was heel leuk.
Graag tot de volgende keer. In ieder geval 17 april.
Zo is dat. Kijk er naar uit.
Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.